Het is Pinksteren vandaag. Het vuur van de Heilige Geest. We hebben het al gezongen. Maar beseffen we hoe krachtig. Er zit een hele galm in. Het lijkt wel of ik op een berg sta. Als het maar op de goede berg is. Ik zou haast gaan jodelen. Maar laten we dat maar even doen. Wat werkt de doop in de Heilige Geest uit in uw leven? Daar wil ik het deze morgen over hebben. En niet alleen over uw leven, maar ook over mijn leven. In Handelingen 1, vers 8 staat... En gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Kracht waarvoor? Wat is Gods bedoeling met het feit dat hij zijn kinderen doopt met de Heilige Geest? Ik heb 7 gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest in het leven van iedere gelovige. Niet alleen in uzelf, maar ook in uw omgeving zal ingrijpend veranderd worden als Gods kracht door de vervulling van de Heilige Geest zichtbaar wordt in uw leven en in mijn leven. En op het moment dat we vervuld worden met de Heilige Geest, verandert ons leven op minstens 7 verschillende gebieden. Maar voor ik die gebieden noem, wil ik eerst een belangrijke opmerking maken over het karakter van de Heilige Geest. Hij is nooit een dictator. Nooit. Toen Jezus zijn volgelingen de gave van de Heilige Geest beloofde, sprak hij over hem als helper, als trooster, gids en leraar. De Heilige Geest houdt zichzelf altijd binnen deze beperkingen. Hij eigent zich nooit onze wil of persoonlijkheid toe. En forceert ons als gelovigen nooit iets te doen tegen onze wil. In Hebreeën 10 vers 29 staat, wordt hij de geest van de genade genoemd. Hij is veel te genadig om zich aan ons op te dringen. En zal alleen daar bewegen waar hij welkom is. Waar hij welkom is in ons. Het is belangrijk deze karaktereigenschap van de Heilige Geest goed te beseffen. Want het betekent ook dat alle gevolgen van de doop in de Heilige Geest afhankelijk zijn van de mate waarin wij de Heilige Geest toelaten. In Romeinen 8 vers 15 vergelijkt Paulus onze vrijheid als geestvervulde gelovigen met de gebondenheid van Israël aan de wet in het Oude Testament. En herinnert ons eraan, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Daaruit volgt dat de mate waarin de Heilige Geest ons zal besturen en leiden precies de mate is waar wij onszelf vrijwillig aan de Heilige Geest willen geven. We kunnen dus de werken van de Heilige Geest ook stoppen. Johannes 3 vers 34 zegt, Johannes de Doper vervolgens, want hij, God, geeft de Geest niet met mate. Val weg volgens mij. Nou, ik heb sowieso een harde stem, dus het zal. Maar het is voor de opname misschien... Want hij, God, geeft de Geest niet met mate. Dus aan God ligt het niet. De mate of hoeveelheid ligt niet in het geven van God, maar in ons ontvangen. We kunnen precies zoveel werking van de Heilige Geest krijgen als we willen. Maar hij zal ons er nooit toe dwingen te ontvangen. En met dit gegeven in gedachten kunnen we nu kijken welke resultaten de vervulling van de Heilige Geest voor u en mij persoonlijk voortbrengt. Het geeft ons een dynamische kracht om te getuigen. Jezus zelf noemt het eerste resultaat op het moment dat hij zijn discipelen de laatste aanwijzingen geeft voor hij naar de hemel gaat. Dat lezen we in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Hier geeft Jezus de blauwdruk voor de verbreiding van het evangelie en voor het hele verderop, voor de hele verdere loop van de wereldgeschiedenis. Dit plan is even eenvoudig als praktisch. Dus we zijn geroepen om deze wereld in te gaan, om het evangelie van Jezus te brengen. En eigenlijk is het ook heel simpel. Daar zijn wij voor geroepen. Iedere gelovige moet persoonlijk bekrachtigd worden door de Heilige Geest. En iedere bekrachtigde gelovige zal door zijn getuigenis anderen winnen voor Christus. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook je eigen getuigenis vertelt in je leven. Wat je zelf in je leven meegemaakt hebt met God. En ik geloof dat iedereen wat meegemaakt heeft met God. Om te getuigen in deze wereld hoe groot en machtig God is. En deze anderen zullen op hun beurt weer kracht ontvangen. En van daaruit getuigen om weer anderen te winnen. En zo gaat het steeds verder. En eigenlijk gaat het zo de hele geschiedenis al zo. Nu is het iets heel bijzonders aan die bekrachtiging door de Heilige Geest. Het woord kracht in deze tekst is vertaald vanuit het Griekse woord dynamis. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar waar ook begrippen als dynamo of dynamiet vandaan komen. We hebben dus het over het explosieve, dynamische soort kracht. Dit is een andere kracht dan die je ontvangt bij je wedergeboorte. In Johannes 1 vers 12 staat over de bekering. Mensen die Christus ontvangen en daaruit God geboren zijn. Doch alle die hebben aangenomen, heeft hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Het woordje macht of autoriteit komt van het Griekse woord exousia. Ja, ik ben niet zo heel goed in Grieks, maar ik moet het maar aannemen dat het zo uitgesproken wordt. En dat is een kenmerk van een wedergeboren kind van God. Niet langer is hij een slaaf van de zonde en van Satan, maar hij is een zoon van God geworden en bezit daardoor een nieuwe autoriteit. Hij geeft niet meer toe aan verleiding of tegenstand, maar overwint ze door de macht van het nieuwe leven in zich. Hij is een overwinnaar en heeft autoriteit. Maar die autoriteit is nog niet hetzelfde als kracht. De eerste discipelen bezaten deze macht en autoriteit al vanaf Christus' opstanding, maar hadden nog maar weinig invloed op hun omgeving. Dit veranderde abrupt op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort op Pinksterdag. Toen 120 gelovigen in de bovenzaal waren gedoopt met de Heilige Geest, had zich binnen 2 uur een menigte van vele duizenden mensen verzameld. En voordat de zon onderging, waren er vanaf de 3000 gelovigen, ongelovigen die Christus eerder hadden verworpen, ze waren bekeerd. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Hoe komt dat? En hoe kwam dat? Doordat kracht was toegevoegd aan autoriteit. Voor Pinksteren hadden ze autoriteit en na Pinksteren hadden ze autoriteit plus de kracht van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest bracht de hele stad in opschudding. In Handelingen 4, vers 31 en 33 staat: en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met grote vrijmoedigheid. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. Zien we eigenlijk hoe simpel het eigenlijk allemaal is. Je eigen getuigenis en een getuigenis van Jezus Christus. Dat brengt leven. En diezelfde uitwerking werd daarna overal gevoeld waar de eerste christenen in de kracht van de Heilige Geest het getuigenis van de verrezen Christus brachten. Er werden steden gewoon in verwarring gebracht. Mensen wisten het gewoon niet meer. Wat gebeurt hier? Door die kracht. Ze spraken in andere talen. De stad werd een en al verwarring. En weet je, dat zien we nu ook in deze tijd. Als we over Jezus praten, het evangelie brengen in deze wereld. Er zijn er maar weinig mensen die luisteren. Er zijn maar weinig mensen die het aannemen. Weet je, en... Maar die kracht die in ons is, weet je, die kan situaties veranderen. Weet je, en die kracht hebben we in ons. Kijk ik ook naar mezelf. Ik geloof dat we de kracht van de Heilige Geest onderschatten. Er is veel meer. God kan veel meer door ons heen doen wanneer we de Heilige Geest in gang laten gaan. We hebben nog veel te veel, willen we de touwtjes in eigen handen hebben. We spelen nog veel te veel op zekerheid. Maar als we de Heilige Geest de gang laten gaan, dan wordt dat de kracht van de Heilige Geest openbaar. En dan zullen de situaties veranderen. In families, waar je dan loopt, zullen de mensen ook zeggen, hé, wat heeft hij? En dat is de kracht van de Heilige Geest. Het tweede is rechtstreeks contact met de verheerlijkte Christus. Op Pinksterdag zei Petrus, lezen we in Handelingen 2 vers 33. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, want gij ziet en hoort. De doop in de Heilige Geest die Petrus en de andere discipelen zojuist hadden ontvangen, betekende voor hen een regelrecht persoonlijk bewijs en zekerheid dat hun verrezen Heer nu verhoogd was en verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader zit. Ik denk dat ze daarvoor nog wel eens getwijfeld hadden. Neem even een slokje. Ze zien Jezus naar de hemel gaan. En weg. Hij was weg. De zekerheid was een beetje weg. Maar op dat moment toen ze de Heilige Geest ontvingen, werd alles duidelijk. Want de Heilige Geest openbaarde ons dat. De Heilige Geest, ja, met de Heilige Geest hebben we inderdaad dat contact met Jezus Christus. Tien dagen tevoren hadden ze hem zien opvaren. Ontrok een wolk hem aan hun ogen. Dat was het laatste contact dat de discipelen met Jezus hadden via hun fysieke zintuigen. En toen, tien dagen later, op Pinksterdag, gaf de komst van de Heilige Geest aan alle aanwezigen daar in die opperzaal een nieuw, rechtstreeks persoonlijk contact met Christus. Ieder voor zich wist nu met zekerheid dat hun verlosser, die door de wereld veracht, verworpen en gekruisigd was, voortaan eeuwig verhoogd en verheerlijkt was en aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Vaak als iemand die ons lief is, die lief is, op reis gaat, drukken we hem op een hart, zorg dat je ons schrijft. Laat beslist even weten of je veilig bent aangekomen. En als die brief dan komt, in een handschrift van die vriend, en met de poststempel van de plaats waar hij naartoe is gegaan, dan weten we met volle zekerheid dat hij echt op de plaats is aangekomen waarover hij tevoren had verteld. En zo is het ook met de doop in de Heilige Geest. Voor de discipelen op Pinksterdag en voor iedere gelovige die daarna dezelfde ervaring heeft gehad, is het als een persoonlijke brief die ze rechtstreeks van Christus hebben ontvangen. Het poststempel op de brief is de heerlijkheid. En de boodschap luidt, ik ben hier. Zoals ik heb gezegd, op de plaats van alle autoriteit en kracht. Vele prachtige Bijbelversen benadrukken de oppermachtige plaats die Jezus Christus heeft gegeven. In Efeziërs 1, vers 20 tot en met 23 lezen we. Hij, God, heeft hem uit de doden opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam. Die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in alle volmaakt. Toen Jezus op de bestemde tijd zijn aardse bediening beëindigde en terugkeerde naar de Vader in de hemel, zond hij de Heilige Geest als zijn persoonlijke gave en als zijn persoonlijke vertegenwoordiger. Door hem is het voor de gelovigen mogelijk rechtstreeks contact met Jezus Christus te hebben. Weet je, soms, ook als ik dit lees, ik denk altijd, misschien is het een beetje fantasie, maar bij God is geen fantasie. Dan denk ik altijd dat ik aan tafel zit met Jezus en gewoon met Jezus kan praten. Maar eigenlijk kunnen we het gewoon. Via de Heilige Geest die in ons woont, kunnen we rechtstreeks met Jezus praten. Weet je, en soms denken we dan, het zou natuurlijk geweldig zijn als hij gewoon naast ons zou staan of aan tafel kwam zitten en dan gewoon met hem zou babbelen. Maar eigenlijk kunnen we altijd met hem praten. En we kunnen alles aan hem geven. Ook onze pijn en onze moeite. Weet je, we kunnen alles aan hem geven. Want als er één iemand ons begrijpt, dan is hij het wel. Derde punt is, een toegangspoort tot bovennatuurlijke kracht. Door de Heilige Geest hebben wij die bovennatuurlijke kracht. Het derde belangrijke resultaat van de doop in de Heilige Geest vinden in Hebreeën 6, van 4 tot en met 5, waar gesproken wordt over gelovigen die deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. De krachten der toekomende eeuw, daarvan hebben degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben geproefd. De doop in de Heilige Geest geeft als het ware dus een voorsprong van een soort totaal nieuwe kracht. Een bovennatuurlijke kracht. Die weliswaar pas in het toekomstige tijdperk volledig zal zijn. Op een andere plaats. In Efeze 1, vers 13 tot en met 14 spreekt Paulus over de Heilige Geest der belofte. Die een onderpand is van onze erfenis. De Heer geeft ons in de Heilige Geest als ware een onderpand. Een aanbetaling van de hemelse kracht en de heerlijkheid. Die we straks ontvangen. Want wij als christenen moeten kijken naar het onzichtbare. Wat ons straks te wachten staat in de heerlijkheid bij hem. En natuurlijk, we hebben nog werk zat te doen. Werk genoeg. Bovennatuurlijke ervaringen waren niet voor af en toe. Niet een soort aanvulling op het gewone leven. Nee, hun bidden was bovennatuurlijk. Hun prediking was bovennatuurlijk. Ze werden bovennatuurlijk geleid, de discipelen. Bovennatuurlijk bekrachtigd. Zelfs bovennatuurlijk verplaatst. En bovennatuurlijk beschermd. Alles was bovennatuurlijk. Het vierde is krachtig. Aanhoudend gebed. Dat is zo belangrijk. Maar dat is ook, ik zie het ook in mijn leven, de grootste valkuil. Weet je, het is soms zo moeilijk om tijd te nemen met God. We hebben overal tijd voor. Maar tijd nemen voor God is zo moeilijk. De Bijbel lezen is soms zo moeilijk. Weet je? Hoe komt dat? Omdat de duivel dat niet wil. Die duivel wil niet dat jij dat woord induikt. Hij wil niet dat jij het woord gaat lezen. Want het woord is krachtig. Het woord, daar kunnen we de duivel mee overwinnen. En dat weet hij donders goed. Dus elk moment dat ik dan zeg van, oh, dan ga ik even de Bijbel lezen. Dan begin ik het te lezen en dan heb ik dan, denk ik, één hoofdstuk gelezen. En dan begin het al. Dan word je al tamelijk moe. Dan denk je, oh ja, ik lees het volgende stuk morgen wel weer. Weet je, maar het is ook wel een waarschuwing, mensen. Want, weet je, het is zo belangrijk om te bidden tot God en het woord te lezen. Het is een wapen. En het is een wapen voor overwinning. Want Romeinen 8, vers 26 en 27 zeggen het ook. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor de heilige pleit. Paulus beschrijft hier een tekortkoming die alle gelovigen gemeenschappelijk hebben. Want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. We weten niet hoe we naar Gods wil moeten bidden. Maar gelukkig komt de geest de zwakheid te hulp. De geest is een persoon die in de gelovigen woont en die hem maakt tot een kanaal, waardoor hij gebeden opzendt en voorbeden doet. De geestvervulde christen gaat niet af op zijn eigen gevoelens en gedachten, maar geeft zijn lichaam over aan de Heilige Geest, die zelf de gebeden leidt. Dit soort gebed ligt ver boven het eigen natuurlijke denken en vermogen van de gelovigen. In Efeziërs 6, vers 18 staat, en bid daarom met aanhouden bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Weet je, toen ik dat las, dacht ik, 24 uur per dag, ik moet nog werken, ik moet nog andere dingen doen. Maar weet je, God spreekt hiervan, dat we hem betrekken in ons leven. Dat we hem betrekken in alles. In ons werk, in onze familie, in ons spreken, in ons kijken. Weet je, in principe spreken we elke dag met God. En dat is ook wat God bedoelt met het bidden. Het is niet de bedoeling dat we 24 uur per dag op de knieën moeten gaan liggen. Weet je, kijk ik weer naar mezelf. Het zou bij mij ook wel ietsjes meer kunnen. Maar weet je, we moeten proberen die verleidingen en die aanvallen van de Satan te kunnen weerstaan. Om te blijven bidden tot God. En praat met hem. Weet je, hij is een persoon. Hij houdt zoveel van ons. En we verdienen het helemaal niet. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik verdien helemaal niks. Maar hij houdt onvoorwaardelijk veel van mij. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Niemand kan aanhoudend bidden. Of bidden zonder ophouden. Maar wat onmogelijk is in het natuurlijke, wordt mogelijk door de inwonende bovennatuurlijke aanwezigheid van de Heilige Geest. Alleen daardoor kunnen we het. Hij is het die door ons heen een voortdurend contact met de Vader onderhoudt. Er is een prachtige parallel tussen de Heilige Geest die sinds Pinksteren in de gelovigen woont en het bovennatuurlijke vuur dat in het Oude Testament op het altaar van het tabernakel was ontstoken. Over dit vuur had God bepaald in Leviticus 6 vers 13. Een vuur zal voortaan voortdurend brandende gehouden worden op het altaar. Het mag niet uitgaan. Het vuur van de Heilige Geest. Zorg dat het niet uitgaat. Dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid. Zorg dat het niet uitgaat. De nieuwtestamentische inzetting die hiermee overeenkomt is, bid zonder ophouden. Dooft de geest niet uit. als een geestvervulde christen de volledige controle overgeeft aan de Heilige Geest. En niet door onverschilligheid of zonder het vuur van de geest dooft. Dan brandt er in de tempel van zijn lichaam continu, dag en nacht, een vuur van aanbidding en gebed. Maar heel weinig mensen realiseren zich de ongekende kracht van gebed van de Heilige Geest binnen in het lichaam van een gelovige. En dat is wat ik ook net al zei. Want we onderschatten vaak de kracht van de Heilige Geest. De vijfde belangrijke bedoeling van de uitstorting van de Heilige Geest is dat hij werkt als een gids en een leraar. Door de Bijbel heen. Zonder Heilige Geest zullen we de Bijbel nooit begrijpen. Zullen we het nooit snappen. Maar met de Heilige Geest openbaart hij de woorden die jij nodig hebt. Of die we mogen uitspreken vanuit de gemeente. En Jezus beloofde dit aan zijn discipelen in twee passages in het evangelie van Johannes. In Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En tijdens zijn bediening op aarde leerde Jezus zijn volgelingen veel dingen die zij op dat moment nog niet konden begrijpen. Maar Jezus verzekerde hen dat als de Heilige Geest in hen kwam wonen, hij hun persoonlijke leraar zou zijn. Hij zou ervoor zorgen dat ze zich precies konden herinneren wat Jezus hen tijdens zijn verblijf op aarde had geleerd. Dat is al een wonder op zich. En niet alleen dat, de Heilige Geest zou de discipelen ook leiden tot een beter begrip van Gods totale openbaring over de mens en zijn plan met de mensheid. Ja. Dus de discipelen liepen met Jezus. En eigenlijk waren ze nog steeds onbegrijpelijk. Ze konden het niet snappen allemaal. Wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En daarom ging Jezus naar de Vader toe. Omdat wij de Heilige Geest gewoon nodig hebben. We hebben de Heilige Geest nodig. Anders zullen we er nooit wat van snappen. In Johannes 6 vers 13 benadrukt het Jezus nog eens. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken. Wat de volle waarheid is, blijkt uit Jezus' woorden in Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. Jezus beloofde dus dat de Heilige Geest hen zou leiden tot een volledig begrip van Gods totale openbaring. Kijk nu nog eens naar het verhaal van Pinksterdag. Zodra de Heilige Geest was uitgestort en zij met andere tongen begonnen te spreken, vroegen de mensen, wat wil dit toch allemaal zeggen? En Petrus antwoordt dan, dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En zonder een ogenblik te aarzelen gaat Petrus dan verder met de uitlegging van de profetie over de laatste dagen die in het tweede hoofdstuk van Joël wordt uitgesproken. In die prediking die volgt is bijna de helft van Petrus' woorden regelrecht geciteerd uit het Oud-Testamentische geschriften. Zoveel kracht hadden ze ontvangen van de Heilige Geest. Zoveel kracht. Dus eigenlijk boven natuurlijk. Want ze begrepen gewoon alles en ze wisten gewoon alles. Met Paulus gebeurde eigenlijk hetzelfde. Hij was goed getraind in zijn kennis. Als je het leven van Paulus, ik denk dat iedereen dat wel weet. Hij was niet zo'n hele fraaie, maar hij was wel getraind in het Oud-Testamentische geschriften. Hij wist het donders goed. Maar hij begreep ze niet. Pas nadat Ananias hem in Damascus de handen opgelegd had en bad dat hij vervuld mocht worden met de Heilige Geest, vielen hem de schellen van de ogen. En terstond verkondigde hij in de synagoge dat Jezus de Zoon van God was. De kracht van de Heilige Geest. Een omdraaiing. Niet 100%, maar 500% bij Paulus. En let op het woord terstond. Er was geen langzame, geleidelijke worsteling om het te leren begrijpen, maar onmiddellijk brak het begrip door. Wat de Heilige Geest deed bij Petrus en Paulus, kan hij ook doen voor alle christenen van vandaag. Weet je, als ik naar mijn eigen leven kijk, radicale bekering. Mensen begrepen het niet, om mij heen niet. En soms snapte ik het zelf ook niet. Het was zo'n radicale bekering, dat ik vanuit, ja, een drugswereld is misschien een beetje zwaar gezegd, maar ik zat er behoorlijk in. En op de een of andere dag een radicale bekering. Weet je, het is eigenlijk ook niet te begrijpen. En ik snap ook dat mijn vier broers het ook niet begrepen. Weet je, en ik snapte ook dat de mensen om me heen het niet begrepen. Maar dat is de kracht van de Heilige Geest. Weet je, en die kracht is in ons om verandering te brengen in levens. Ook in de levens van mijn broer. Ik bid er elke dag voor. Want ik weet je, als ze op het eind zijn, dat ze niet bij Jezus komen. En dat vind ik behoorlijk erg, ja. Weet je, maar door de kracht van de Heilige Geest. En ook niet pushen. Weet je, ik heb ze het verteld. Ik heb ze verteld wat mij is overkomen. Ik heb ze verteld wie Jezus was. Ik heb ze verteld dat de redding ook voor hun is. Maar de keus blijft bij hun. Hun zullen zelf moeten kiezen. Weet je, en ik weet zeker als ze een ja zouden zeggen, dat ook gelijk de kracht van de Heilige Geest zichtbaar zal zijn. Weet je, ik geloof het nog steeds. Ik geloof nog steeds dat ze tot bekering zullen komen. En elke keer als ik over Jezus vertel, doen ze lachend. Weet je, maar dat maakt me niet uit. Ik ken mijn broers. En ik heb zelf ook nog wel een beetje humor. Gelukkig maar. Anders word je helemaal zo'n saaie Piet. Weet je, maar de kracht van de Heilige Geest. Ook zichtbaar in ons. Weet je, maar situaties veranderen gewoon. Door zijn kracht. Stap voor stap, voor iedere dag. En dat is punt 6, de dagelijkse leiding die we de Heilige Geest geven. Stap voor stap, iedere dag wil de Heilige Geest je leiden. Romeinen 8 vers 14 staat. Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. We zijn zonen en dochters van de koningen der koningen. Van de heren der heerscharen. En eigenlijk moeten we het elke dag uitschreeuwen. Wij zijn kinderen van de koningen der koningen. Soms beseffen we het niet, hè. Soms snappen we het zelf niet. En daarom kan ik zo goed begrijpen dat de wereld het niet snapt. Ik begrijp het soms zelf ook niet. Omdat het soms zo bovennatuurlijk is. Het is belangrijk te zien dat Paulus hier spreekt in de tegenwoordige tijd. Hij heeft het over de christenen die voortdurend geleid worden door de Geest van God. Je zou het zo kunnen zien, de nieuwe geboorte maakt de zondaars tot kinderen van God. Maar de voortdurende leiding van de Heilige Geest is nodig om de kinderen tot volwassen zonen en dochters te maken. Want zonder de Heilige Geest redden we het niet. De openbaring en de leiding van de Heilige Geest is nodig omdat God voor ons al een weg heeft bereid. Die we stap voor stap mogen ontdekken. In Efeziërs 2 vers 10 staat, want zijn goede maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Omdat wij daarin zouden wandelen. Helaas hebben veel christenen vandaag dit proces in feite omgekeerd. Eerst maken ze plannen voor hun eigen wegen en activiteiten. En dan prevelen ze in oppervlakkig gebedje waarin ze God om zijn zegen vragen. En deze fout komt veel voor. Niet alleen in het leven van christenen, maar ook in de activiteiten van kerken en andere christelijke organisaties. Veel geld en energie wordt jammerlijk verspild. Als we God niet ernstig en in oprechtigheid raadplegen voor we met een activiteit beginnen. En het gebeurt niet eens allemaal opzettelijk. Veel christelijke kringen vandaag die eigenlijk willen werken vanuit een waarachtig geestelijk leven en een oprecht verlangen naar vruchtbaarheid, hebben een grote vijand. De tijdverslindende activiteiten die christelijk heten. Maar die het, als het op aankomt, alle goddelijke inspiratie en de leiding van de Heilige Geest missen. Soms zijn we meer bezig om dingen in de gemeente op te lossen dan ons met God bezig te houden. In tegenstelling tot dit alles is een wezenlijk kenmerk van de Nieuwtestamentische geloven een directe, voortdurende, bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest nodig. Ook in de gemeente. Ook in alles wat we doen. Weet je, we kunnen het allemaal zo leuk en gezellig maken. We moeten de leiding van de Heilige Geest hebben. Weet je, en natuurlijk een barbecue is hartstikke leuk. Maar het moet er niet bovenop liggen. Het moet niet zeggen, oh nee, we gaan elke week een barbecue houden, want anders vind ik er niet zoveel meer aan hier. Weet je, dat is het niet. We moeten de leiding van de Heilige Geest hebben. Het boek Handelingen staat vol van voorbeelden hiervan. Maar we zullen eens kijken naar een paar gebeurtenissen tijdens de tweede zendingsreis met Paulus. Die toen vergezeld was met Silas. En ze gingen door het, komen een paar moeilijke woorden, Perisische Galatisch land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En ik denk dat we dat verhaal allemaal wel kennen. En bij missie gekomen poogden zij, wat de namen, naar Bithynië te reizen. Maar de geest van Jezus liet het hun dat niet toe. En toen zij naar missie voorbij waren, kwamen ze bij Troas. En Paulus kreeg in een nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hen toeriep, steek over naar Macedonië en help ons. En toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te vertellen. Hoewel de algemene zendingsopdracht luidde dat het evangelie verkondigd moest worden aan de ganse schepping, liet de Heilige Geest Paulus en Silas eerst twee gebieden overslaan. Die op het eerste gezicht qua route logisch waren geweest. En in plaats van moest Paulus eerst naar Macedonië. Het huidige Noord-Griekenland. En in een gebied voormalig Joegoslavië. Op deze manier werd het evangelie voor de eerste keer vanuit Azië naar Europa gebracht. Als we vandaag terugkijken over de 19 eeuwen die daarop volgden, zien we dat de kerk in Europa een beslissende rol heeft gespeeld in het bewaren van de waarheid van het evangelie en vervolgens het uitzaaien daarvan. Het was daarom volgens de wijsheid en voorkennis van God van groot belang dat het evangelie zo vroegtijdig door Paulus zelf, de belangrijkste apostel onder de heidenen, in Europa werd geplant. Als Paulus en Silas niet open hadden gestaan voor de leiding van de Heilige Geest, hadden ze Gods plan gemist. Dat is me nogal niet wat. Dan hadden ze Gods plan gemist. En daarom is het zo belangrijk dat we luisteren naar de Heilige Geest. Maar ook toetsen. Weet je, we kunnen allemaal een mooi woord krijgen. Vaak worden we geprikkeld als we een mooi woord krijgen. Maar ook dan moeten we toetsen. Heer, is het woord van u. Dit is zo belangrijk. Dan kom ik bij het laatste punt. Gods eigen liefde wordt uitgestort over ons. De zevende resultaat van de doop in de Heilige Geest is een heel belangrijk eindresultaat. Dat een unieke plaats inneemt in ons leven. In Romeinen 5, vers 5 staat: de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Er zijn vele soorten liefde, variërend van liefde, met man en vrouw, onze vrienden, onze broers. Maar dat is een andere soort liefde die de Bijbel bedoelt. De agape, juist. Maar hier spreekt Paulus over de liefde Gods, de zogenaamde agape-liefde. Dat is Gods eigen, volmaakte, onbaatzuchtige liefde. Die liefde bracht God ertoe zijn zoon voor ons te geven. En Jezus zelf kon door deze agape zijn leven geven om ons te redden van de zonde en haar gevolgen. Diezelfde hele bijzondere volmaakte liefde wordt in al zijn volheid uitgestort in ons hart. Op dat moment dat we vervuld worden met de Heilige Geest, al bij de bekering maken we kennis met die liefde. God heeft dus door de doop in de Heilige Geest alle volheid van zijn liefde uitgestort. Niets achtergehouden. Zijn volmaakte liefde. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van ons. Jezus zegt in Johannes 7, vers 38 en 39, dat we als geestvervulde christen niet maar een rivier in ons hebben, maar stromen van levend water. Stromen van goddelijke genade en liefde. Oneindig veel meer dan in je leven van een gelovige nodig zal zijn. Liefde is de meest. God is daar heel duidelijk in. Wie de liefde niet heeft, heeft niets. Van alle dingen die de doop in de Heilige Geest uitwerkt in ons leven, is deze uitstotting van Gods eigen boven natuurlijke liefde de belangrijkste. Want zonder die alles doordringende invloed van goddelijke liefde in ons had, verliezen alle andere resultaten hun betekenis en doel. Dus als we die liefde niet hebben, dan heeft niets geen nut. Dan kun je al het geld van de wereld hebben, dan kun je alles, al het goede doen wat in het woord van God staat. Maar je hebt de liefde van God niet. Heb je niets. Weet je, en laten we kijken. Laten we zoeken. Weet je, Heilige Geest. Wat wilt u met mij? Wat wilt u met ons ook als gemeente? Weet je, we zijn hier met een kleine groep. Maar hij is hier. Hij is het belangrijkste van alles. En hij is hier. Weet je, dat geloof ik. Zijn engelen zijn hier. Weet je, ik geloof dat zo. Weet je, en diep hier, de Heilige Geest in ons, die ons openbaart, de woorden van God. Weet je, en zijn we er al? Nee, we zijn er nog lang niet. Maar God houdt onvoorwaardelijk van ons. Weet je, als we dat besef hebben, ook in onze fouten, we maken elke dag nog fouten. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van ons. Weet je, als je een relatie hebt, dan maak je ook wel eens fouten. En dan gaat het ook wel eens anders. gaan wel eens tegen elkaar tekeer. Je zegt wel eens dingen die je niet bedoelt. Maar bij God is dat niet. God houdt onvoorwaardelijk veel van ons. Betekent dat we maar kunnen doen waar we zin in hebben? Nee. Want dan komt de Heilige Geest. Die ons dan waarschuwt van. Sta op en wandel samen met hem. Amen.